Lotje hoofdstuk 8. De neushoorn gaat verhuizen. Het was heerlijk weer. Lotje had met Jim gespeeld op het grasveld naast het huis. Jim was heel gehoorzaam en heel lief geweest. Iedere keer als Lotje hem had geroepen, was hij keurig naar haar toe gerend. Kwam dat door het avontuur van de vorige avond? Het lijkt wel of je eindelijk een verstandige aap gaat worden, zei Lotje tevreden. Jim knipperde grijnzend met zijn ogen. Hij vond het fijn als Lotje met zo'n lief stemmetje tegen hem sprak. Na een uurtje had hij zich heel gehoorzaam in de serre laten stoppen en Lotje was de dierentuin ingegaan om Nijltje te zoeken. Ze vond hem bij het hok van Biko, de neushoorn. Je komt net op tijd, zei oom Nijltje. Er gaat iets bijzonders gebeuren. Wat dan? Vroeg Lotje nieuwsgierig. We gaan Biko verhuizen, zei oom Nijltje. Zijn hok moet verbouwd worden. Er zijn barsten gekomen in het muurtje en die dikke tralies beginnen los te zitten. Hij rukte even aan een dikke tralie om het Lotje te laten zien. Straks komen de metselaars om een nieuwe muur te metselen en de boel te verstevigen. Maar ze durven niet aan het werk zolang Biko hier rondloopt, dat snap je wel. Lotje knikte, dat snapte ze best. Biko, de neushoorn, was ontzettend sterk. Lotje keek naar zijn plompe, grote lichaam, dat bijna 2000 kilo woog. Net zoveel als wel 25 grote mensen bij elkaar. Die poten, die dat zware lichaam moesten dragen, waren dik en sterk. Precies op het puntje van zijn neus droeg Biko zijn hoorn. Met zijn kleine oogjes loerde hij naar de tralies. Het was geen vriendelijk beest, geen dier om eens even te aaien. Lotje kon best begrijpen waarom de metselaars niet bij Biko in het hok durfden. Neushoorns zien heel slecht, zei oom Nijltje. Ze zien alleen maar schimmen. Daarom vertrouwen ze het nooit als ze plotseling iets zien bewegen. Dan kunnen ze opeens driftig opstuiven en met hun scherpe neus een uitval doen. Dat maakt ze zo gevaarlijk. Lotje keek naar het logge, sterke dier dat zijn kop weer in de voerbak had gestoken. Hij kauwde op het hooi, op bladeren en takken die hij langzaam door zijn kleine bek naar binnen werkte. De oren op zijn vreemde kop leken net papieren zakjes, dacht Lotje. Zou hij goed kunnen horen? Zachtjes schopte ze tegen een tralie van het hek. Ring! Direct had Biko zijn kop gedraaid en stootte met grote kracht tegen de tralies om zijn woede over dat plotselinge geluid te tonen. Ze kunnen prima horen, Lotje, zei oom Nijltje lachend. En hardlopen kunnen ze ook. Als Biko hier in de dierentuin ontsnapte, zou hij de hele zaak ondersteboven stuiven. Daar kun je zeker van zijn. Maar hoe willen jullie hem dan verhuizen? Vroeg Lotje. Biko was geen dier dat je een touwtje om zijn hals deed en dan voorzichtig voorttrok. Zelfs met zware kettingen zouden de oppassers, die toch sterk waren, Biko nooit tegen kunnen houden. Oom Nijltje lachte geheimzinnig. Daar komt de verhuiswagen al aan, wees hij. Lotje keek om. Door de grote deuren naast het voederhuis, die wijd open stonden, kwam langzaam maar zeker een zware hijskraanwagen aangerold. Het werd een drukte van belang bij het neushoornhok. Honderden bezoekers van de dierentuin stonden bij elkaar om te zien wat er zou gebeuren. Een neushoorn die moest verhuizen, dat zag je niet iedere dag. Lotje zag dat bijna alle oppassers gekomen waren om te helpen. Bart en Bonte duwden de mensen achteruit. Gaat u nu toch naar achteren? U maakt de neushoorn zenuwachtig als u zo dichtbij komt, riepen ze keer op keer. Ten slotte moesten ze flinke touwen spannen om de bezoekers van de dierentuin op een flinke afstand te houden. Lotje had bij de grote kastanjeboom opzij van het hok een prachtig plekje gevonden. Ze hield zich heel stil omdat ze bang was dat ze anders ook zou worden weggestuurd. Oom Nijltje gaf haar een knipoogje dat ze daar wel kon blijven. Vader kwam in zijn witte doktersjas aangelopen om te zien of alles gebeurde zoals hij het had gezegd. We zijn zover, dokter, zei oom Nijltje. Zullen we maar beginnen? Vader knikte. Bart gaf de hijskraanwagen een teken. Langzaam rolde hij dichterbij. Een grote kooi met dikke ijzeren tralies werd door de hijskraan in het hok van Biko neergelaten. Biko liep onrustig heen en weer en af en toe bonkte hij met zijn hoorn tegen de zijwand van zijn hok. Rang, rang. Het dreunde door de tuin. Opeens werd het stil. Oom Nijltje en Bart waren het hok binnengegaan. Biko, Biko, kom dan. Oom Nijltjes stem klonk zacht en rustig. Biko herkende de stem, dat kon je aan alles merken. Langzaam draaide hij zijn kop en liep toen met logge stappen naar oom Nijltje toe. Lotje hield haar adem in. Het ging nu spannend worden. Zouden Bart en oom Nijltje die grote Biko in zijn kooi kunnen lokken? Kijk eens wat ik voor je heb, zei oom Nijltje. Hij klopte de neushoorn op zijn kop en stak hem toen iets in zijn bek. Kom dan, ja kom maar. Het was een geduldwerkje, maar eindelijk lukte het om Neiltje en Bart om Biko met lieve woordjes en lekkere hapjes de kooi in te lokken. Toen hij er eenmaal in zat, duwde ze vlug de traliedeur dicht. Biko zat gevangen. Rang, rang. Vaak stootte hij met zijn hoorn tegen de wand. Maar toen hij ontdekte dat dat toch niet hielp, hield hij zich verder rustig. Voor de tweede keer kwam de hijskraanwagen dichterbij gereden. Langzaam zakte de kraan boven de kooi. Een enorme haak werd aan de bovenkant vastgemaakt. Klaar? Vroeg vader. Klaar, riep oom Neiltje. Hijs ze maar. Riepen de mensen toen ze zagen hoe de hijskraan Biko met kooi en al naar boven hees. Hoog zweefde hij boven het traliehek naast het pad. De hijskraanwagen draaide en rolde toen langzaam naar Biko's nieuwe huis, 50 meter verderop. Het was een fantastisch gezicht, vond Lotje. Ze liep met oom Neiltje naast de hijskraanwagen voort en kon alles prachtig zien. De olifanten keken verbaasd naar de wonderlijke optocht die voorbij ging. De kleine Roegan sloeg met zijn slurf door het stof van pure opwinding. En zelfs de giraffen met hun lange nekken moesten omhoog kijken om Biko in zijn kooi te zien. Vond de neushoorn die reis door de lucht nou leuk of niet? Steeds weer keek Lotje naar boven. Ze zag dat Biko's ogen loerend heen en weer gluurden. Het was zielig voor hem dat hij niet zo goed kon zien, want van die hoge plek aan de hijskraan had hij een prachtig uitzicht over de hele dierentuin. Even stampte Biko met zijn poot op de bodem. Vond hij het niet leuk dat gezweven aan die haak? Of was het van pret, omdat hij zoveel aandacht kreeg? Heel voorzichtig werd de neushoorn naar zijn nieuwe woning gereden. Daar liet de hijskraan de kooi langzaam naar beneden zakken. Biko stond weer op de grond. Oom Neiltje en Bart gingen het hok binnen en openden de traliedeur. Biko stoof naar buiten. Even leek het of hij woedend was en of hij zijn nieuwe hok in elkaar wilde stoten. Lotje greep de hand van haar vader vast. Er gebeurt niks, zei vader. Biko is alleen blij dat hij zich weer vrij kan bewegen. Daarom loopt hij zo wild heen en weer. En zo was het ook. Toen Biko een kwartiertje later zijn voer kreeg, was hij al helemaal gewend aan de nieuwe omgeving. En het leek of hij zijn verhuizing met de hijskraanwagen al lang weer was vergeten. Ziezo, zei oom Neiltje tevreden. Dat is alweer gebeurd. Hij stak zijn hand naar Lotje uit. Ga je mee naar Tala, de ijsbeer? Graag, zei Lotje. En ze legde haar handje in de grote hand van oom Neiltje. Samen liepen ze door de dierentuin naar het hok van de grote ijsbeer. Ondertussen bleef oom Neiltje af en toe even staan. Dan keek hij of de prairiehondjes genoeg te eten hadden. Of er voldoende water zat in de drinkbak van de jonge vosjes. Of de kapotte deur van het springbokkenhok wel goed gemaakt was. En of Bart het hok van Sjaki het ezeltje wel netjes had schoongemaakt. Of het kleine hertje dat vader geopereerd had, op tijd een schoon verband had gekregen. Oom Neiltje, die de baas was over alle oppassers, moest zorgen voor wel 1000 dieren die allemaal verschillend waren en allemaal ander eten moesten hebben. Het ene dier kreeg hooi, het ander vlees, een derde vruchten, een vierde vis, een vijfde zaad, een zesde groente, een zevende een dikke mengpap van alles. Het was gewoon te veel om op te noemen. Maar oom Neiltje wist precies wat ieder dier nodig had en hoe hij ieder dier moest behandelen. Het was toch maar fijn bij een dierentuin te wonen, dacht Lotje, toen ze met oom Neiltje langs alle dieren liep. De meesten van hen kenden oom Neiltje en Lotje goed, want als ze voorbij kwamen staken ze hun snuit of een poot door de tralies om zich even te laten aanhalen en te laten strelen. Bijna alle dieren kunnen aan je wennen, als je maar geduldig met ze bent, zei oom Neiltje. Alleen de ijsbeer blijft een gevaarlijk dier. Hoe goed je ook voor hem bent, je kunt een ijsbeer nooit vertrouwen. Is een ijsbeer gevaarlijker dan een neushoorn? Vroeg Lotje. Veel gevaarlijker, zei oom Neiltje. Bij Tala vergeleken is Biko een dikke, goedige lobbes. Ze liepen langs het marmottenhok, langs de pinguinrots, waarin de bijter en de makker druk heen en weer waggelden om zich door de bezoekers lekkere hapjes te laten voeren. Tala de ijsbeer liep in zijn koele hok heen en weer. Het was een reusachtig beest. Zijn dikke, wolharige pels, die 's winters bijna helemaal wit was, zag er nu in de zomer geelachtig uit. Zijn vrouwtje klom in het kleine zwembad, proestend heen en weer. Kom dan, lokte oom Neiltje. Tala kwam langzaam dichterbij. Nu moet je eens goed naar zijn ogen kijken, Lotje, zei oom Neiltje zacht. Bij ieder dier kun je aan de ogen zien of hij bang is, of onrustig, of zenuwachtig, of lief. Maar de ogen van een ijsbeer zijn net koude stuiters. Ze veranderen nooit en nooit kun je zien in wat voor een stemming hij is. En juist dat maakt hem tot zo'n gevaarlijk dier. Het was waar, dacht Lotje. De ogen van Tala waren als donkere stuiters. Er dreven geen pretlichtjes in, zoals bij Chimp. Hij keek ook niet loerend, zoals Biko. En ook niet lief en zacht, zoals Babi, het Indische hetje. Hij keek, tja. Je wist gewoon niet hoe hij keek. Tala had zich bezeerd aan zijn rechter voorpoot. Omnijltje bekeek de verwonding van een flinke afstand. Aan alles kon je merken dat hij de ijsbeer voor geen sikkepit vertrouwde. Hoe leven ijsberen? Vroeg Lotje toen Omnijltje met zijn onderzoek klaar was. Gelukkig was de wond al een heel eind genezen. Ijsberen zijn de grootste roofdieren van de wereld, begon hij. En de olifanten dan? Vroeg Lotje. Olifanten zijn geen roofdieren. Olifanten voeden zich met takken en bladeren, maar ze eten geen andere dieren op. Neushoorns ook niet en giraffes evenmin. Maar ijsberen wel. Ze leven op het ijs, heel hoog in het noorden. Vaak woont een ijsbeer lange tijd op een stuk ijs dat is losgebroken van de rest. Dan drijft hij op zo'n ijseilandje hele stukken over de zee. Af en toe neemt hij een duik in het water, want ijsberen kunnen met hun brede poten heel goed zwemmen. Omdat ze een dikke speklagen onder hun vacht hebben, kunnen ze urenlang in dat koude ijswater rondspartelen. Soms duiken ze de diepte in om een zalm of een andere vis te vangen. Dat vinden ze een heerlijk hapje, waar ze best wat moeite voor willen doen. Maar meestal maakt de ijsbeer jacht op zeehonden. Dan sluipt hij heel zacht over het ijs. Omdat hij zo wit is, zie je hem bijna niet in de sneeuw. Daarom kan hij de zeehonden tussen de ijsschotsen makkelijk benaderen. Met één klap van zijn poot slaat hij ze dood. Wat gemeen, zei Lotje. Ze vond zeehonden juist zulke vrolijke, gezellige dieren. Dieren zijn nu eenmaal zoals ze zijn, Lotje. Sommige dieren moeten nu eenmaal op jacht gaan om in leven te blijven. IJsberen eten ook wel gras, mos, wilde bessen en bladeren van de poolwilg. Maar hij heeft vooral vlees en vis nodig. En vergeet niet, papa ijsbeer moet er ook voor zorgen dat zijn jonkies het goede eten krijgen. Krijgen ze veel jonkies? Oom Nijltje schudde zijn hoofd. Meestal niet meer dan 2 per jaar. Midden in de winter graaft moeder ijsbeer een diepe hol in de sneeuw, met een gang naar de diepte van wel 3 meter lang. Daarin worden de baby's geboren. Ze zijn blind als ze uit de moeder op de wereld komen en heel klein. Hoe klein? Vroeg Lotje, die alles graag heel precies wist. Zo klein als een hamster of een mammot, zei oom Nijltje. Lotje keek nog eens naar Tala. In gedachten zag ze de ijsberen op de schotsen zitten. Vader, moeder en 2 jonkies die ze op zo'n stuk ijs over de zee dreven. Het leek haar dat ijsberen onder elkaar best een lekker leventje hadden. 'S Winters gezellig bij elkaar in een diep hol onder de sneeuw en 's zomers lekker op reis op een ijsschots. Tala's vrouwtje kroop uit het water en schudde haar lange, gladde dekharen uit. Ze liep naar haar man en stak hem even haar kop toe en keek toen met haar koude stuiterogen naar Lotje. Opeens verlangde Lotje hevig naar Chimp. Die ijsberen konden voor elkaar best aardig zijn, maar ze misten toch iets liefs voor een ander. Met Chimp was dat anders. Chimp kon zijn armpje om je hals leggen en zich stevig tegen je aandrukken. Chimp kon laten voelen dat hij van je hield. Ik ga nu naar huis, oom Nijltje, zei Lotje. Morgen kom ik weer. Tot morgen dan, zei oom Nijltje. En hij liep naar het hok van de nieuwe jaguars om te zien of daar alles in orde was. Zo hard ze kon, holde Lotje langs 100 bezoekers naar huis. Het was fijn om bij een dierentuin te wonen en iedere dag alle dieren voor niks te kunnen zien. Maar het was nog fijner om een eigen aapje te hebben die je helemaal kende en helemaal begreep. Zigzaggend tussen de bezoekers door holde Lotje over de brug van de grote vijver, het hekje door, het huis in, de kamer in, naar de serre. Toen Chimp haar zag komen, sprong hij uit zijn klimboom. Hij waggelde meteen naar de deur. Ha, Chimp, zei Lotje. Ze hield haar armen wijd uitgespreid. Met een intens tevreden grijns sprong Chimp in haar armen.